Goedenavond gemeente, van harte welkom in de Adventkerk en bijzonder welkom van iedereen die hier vanavond bij ons te gast is. En we groeten natuurlijk ook iedereen die de dienst nog even online met ons meemaakt of misschien later offline. De voorganger vanavond is dominee Vreekamp uit Epe. De bloemengroet van morgen ging als groet van de gemeente naar mevrouw Zij onderging vorige week een operatie en moet nu revalideren. Wij groeten haar en wensen haar de nabijheid van onze God toe. Er wordt in deze dienst gecollecteerd 2 keer. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke stille armoede. En de tweede collecte draagt bij aan het landelijk pastoraat. Voor de vacature van pastoraal ouderling is verkozen bij Bridde broeder zijn wijsheid toe in zijn benoeming die hij nu in beraad heeft. Wij denken ook aan onze broeders en zusters die in de ambtsdragersverkiezingen door de gemeente zijn voorgedragen, maar uiteindelijk niet zijn gekozen. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede en gezegende dienst toe. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 126.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit het boek van de psalmen. We zingen eerst nu uit de oude berijming de adventspsalm, zo mogen we zeggen, 24, 4 en 5. Van het woord laten wij bidden om het licht van Gods geest. Gij eeuwige, gij verborgene, geen oog heeft u gezien, en toch verlangen wij in ons gebed naar de ontmoeting met uzelf. Kom tot ons, zo zingen we, zo bidden we, zo verlangen we in deze donkere dagen van het jaar. We vragen u om het licht in de avond van uw geest. Gij eeuwig ongeschapen licht, wil in ons, in onze donkerheid verschijnen. Wil de schriften die ik ons heb toebetrouwd, als dat licht doen zijn in de avond, toegesneden op onze ontvankelijkheid en bevattelijkheid, zodat we niet verteerd worden door de gloed van uw heiligheid, maar ook niet verkillen in het donker van de nacht. Kom, Heilige Geest, zo roepen wij tot u. Open de schrift met uw eigen hand en de kracht en de innigheid van uw liefde. Laat ons horen, als mensen op aarde die geschapen zijn om dragers te zijn van het licht, geschapen in uw beeld en naar uw gelijkenis, niet minder dan dat, vragen we u. Kom, Heilige Geest. Amen. Lezing uit het boek Rut en uit het Evangelie van Lucas. Vanavond, laten we zeggen in de leerdienst van vanavond, de uitleg van het derde hoofdstuk van het boek Rut, dat we straks op de voet willen volgen. Aangevuld met de lofzang van Maria. Eerst dus Rut hoofdstuk 3. Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder, de schoonmoeder van Rut dus, mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? Boas, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorstvloer gerst wonnen. Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorstvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen moet je goed opletten waar hij zich neerlegt en dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorstvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Boas at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Rut stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. Wie is daar? Vroeg hij. Ik ben het, Rut, zei ze. Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter, zei hij. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen en er is nog iemand anders voor wie dat geldt en hij staat dichter bij jullie dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En ze bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op. Want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. Hij zei, pak je omslagdoek en houd hem open. Dat deed ze. En hij goot er 6 maten gerst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg hoe het haar was vergaan. Rut vertelde haar wat Boas voor haar gedaan had. Deze 6 maten gerst heeft hij me gegeven, want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Daarop zei Naomi, blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter. Want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Aansluitend de lofzang van Maria, Lucas 1 bij vers 46. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We bereiden ons samen voor, gemeente en voorganger, op de uitleg en de verkondiging met Psalm 130. Uit de nieuwe berijming zingen we eerst 1, 2 en 3 en aansluitend op de verkondiging het vierde vers. Deze avond van Tweede Advent, gemeente, over de genealogie van de Messias van Israël. Rut en Boas. Om te beginnen. Beide, Rut en Boas, zijn nakomelingen van verboden verhoudingen. Rut komt uit Moab. Moab is verwekt door Lot bij een van zijn dochters. Er is drank in het spel en de vrouw neemt het initiatief. Ze wil een kind. Anders is ze van alle toekomst afgesneden. De dochter verleidt de vader. Later worden Moabitische meisjes ingezet om de jongens van Israël te verleiden. Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, lezen we, begonnen zij zich in te laten met Moabitische vrouwen. Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden. En nu deze dochter van Moab, Rut. Hoe zal zij zich gedragen tegenover een Joodse man? Hem verleiden? Afkomst verloochent zich immers niet, zeggen de mensen. Moab zit in haar bloed. En dan Boas. Boas is een afstammeling van Peres. En Peres is het kind van Tamar, de schoondochter van Juda. Tamar is weduwe. Broers weigeren hun zwagerplicht tegenover Tamar te vervullen, namelijk nageslacht bij haar te verwekken. En dan verleidt Tamar Juda, haar eigen schoonvader, door zich als prostituee voor te doen. En Juda valt voor de verleiding. Is Boas er ook zo een? Die valt voor de verleiding van een vrouw, en dat staat in dit hoofdstuk, die een bad heeft genomen, zich geparfumeerd heeft en uitdagend is gekleed. Nogmaals, afkomst verloochent zich toch niet. Uit deze mensen, uit zulke mensen, wordt de Messias geboren. Op een dag zegt Naomi haar schoonmoeder: mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? De oogst is voorbij, de seizoenarbeid, om zo te zeggen, zit erop. Einde van de gerstenoogst, ook van de tarweoogst. Van Pasen is er nu om en bij Pinksteren geworden. 7 weken is er geoogst. Dat is ook de reden dat het boekje Rut in de synagoge wordt gelezen als een van de zogenoemde feestrollen met Pinksteren, Shavuot. 7 weken na Pasen. Oogstfeest. En het feest van de gaven van de Torah op de Sinaï. Bij dit volk van de Torah wil Rut als Moabitische, als heidense vrouw horen. Zij zegt: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Let op de volgorde. Eerst het volk. Uw volk is mijn volk. En dan, uw God, de God van Israël, is mijn God. Rut kwam van ver af dichtbij, bij dit volk en bij deze God. In tegenstelling tot de schoonmoeder Naomi, die juist veel verder weg raakte van deze God. Want zo broeide het in haar, hij heeft zich niet aan zijn belofte gehouden. Haar echtgenoot gestorven, 2 zonen gestorven. Ze was thuisgekomen in Bethlehem met de klacht op haar lippen. Vol ben ik weggegaan, maar leeg heeft de Eeuwige mij doen terugkeren. Waarom noemen jullie mij Naomi, de lieflijke? Noem mij Mara, de bittere, want de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. En zo trok ze zich terug in haar huis en in zichzelf. En Rut ging erop uit om voor eten te zorgen. Maar toen was het voorbij met de oogst en met het eten. Hoe nu verder? Naomi neemt het initiatief, ineens alsof er iets ontwaakt in haar. Ze had zich erbij neergelegd. Rut zal voor mij zorgen in mijn oude dag en dat is het dan. De grond van de familie moet ze verkopen en nageslacht zal ze niet hebben. Geen akker, geen nakroost. Ze zegt dat met een innig verdrietige toon in vers 12 van hoofdstuk 1. Al zou ik vannacht nog een man toebehoren. En ineens is er dat initiatief van Naomi. Komt dat door Rut? Hoe die op de akker van Boas zich gedraagt naar ze hoorde? waar hoop was gewekt, verwachting, optimisme. Kom meer voor in de Bijbel. Dat een heiden, een Jood, herinnert aan de God van Israël en zijn verbond en zijn belofte. Rut laat zich leiden door de God van Israël, door zijn geboden. 10 jaar was ze als Moabitische getrouwd geweest met een Joodse man, een vol decennium. Ze had de geboden en beloften van de God van Israël leren kennen, die zo anders waren dan die van de goden van Moab. Het verschil is dit. Wie niets heeft, staat in de Torah, in het boek Leviticus, wie niets heeft, mag bij de oogst are lezen achter de maaiers. Daar is een hele uitgebreide jurisprudentie, om zo te zeggen, over tot stand gebracht in de Joodse traditie. Over dat aren lezen op de akker. Maar de goden van Moab, in het algemeen bij de heidense cultuur is het zo. Nou ja, als jij niets hebt, dan zul je dat alleen jezelf te danken hebben. Je zult de goden wel mishaagd hebben. Je moet je lot maar dragen. Daar valt niets aan te veranderen. Israël, zo leerde Rut, is anders. Wie daar letterlijk aan de rafelrand van de samenleving terechtkomt, wordt niet afgeschreven. Die wordt gezien. Die mag er zijn. Ik zal een thuis voor je zoeken, zegt Naomi tegen Rut. Een thuis, dat is vrij vertaald. Het Hebreeuws zegt, ik zal rust voor je zoeken. De rust van een huwelijke man en zo een thuis. Opdat het je tof goed zal gaan. Boas, bij wie je gewerkt hebt, Rut, zoals je weet, is die familie van ons. En vanavond, daar komt haar plan, vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. Luister. Boas, met zijn meisjes heb je gewerkt, Boas is familie van ons. Dat klinkt in het Hebreeuws het woord yada, dat is kennen. Ook het intieme kennen. Hij is onze bloedverwant, hij kent ons. Boas, zijn naam betekent in hem is kracht. Boas is vanavond op de dorsvloer, ze weet Naomi. Hoe ze dat weet? Ja, hoe een schoonmoeder dat weet. Op de dorsvloer wordt het koren gedorst, kaf van koren gescheiden. De wind doet het eigenlijke werk. Boas doet er zelf aan mee, aan dat dorsen, dat wannen van het koren. De dorsvloer. Franca Treur schreef haar roman Dorsvloer vol confetti. Dat is iets van, het is het feest van de oogst. Het is ook een feest, daar op die vloer. Vruchtbaarheid, goede oogst, vreugde van de oogst, eten en drinken, mannen en vrouwen, de grenzen opgezocht, verkend, overschreden. Naomi doet een gewaagd voorstel. Rut naar die dorsvloer, naar Boas. En dan zegt ze, weet je wat je moet doen? Neem een bad, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar die dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Buitengewoon gewaagd dit voorstel. Uitermate riskant. Mijn oom ziet geen andere weg. De vraag is natuurlijk, wat zal Boas doen? Maar niemand die het kan voorspellen. Zo ziet Rut dus uit. Ze gaat gekleed als een bruid. Ze neemt een bad, maakt haar lichaam zacht met olie, trekt haar mooiste kleren aan. Wat gebeurt hier? Is dit om Boas te verleiden? Natuurlijk, waartoe anders? Maar doordat ze gekleed gaat als een bruid, betekent het ook dat hiermee een einde komt, zichtbaar aan de periode van rouw om haar gestorven man. De tekenen van haar weduwschap zijn nu weg. Het lijkt op wat David doet, na de periode van rouw om de dood van het kind dat hij kreeg met Batseba. Hij wast zich, hij smeert zichzelf in met olie en trekt nieuwe kleren aan, 2 Samuel 12. Rut maakt duidelijk, ik ben weer beschikbaar. Nog één ding, Rut. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Boas slaapt dus op de dorsvloer in de frisse, verkoeling brengende avondwind. Ook slaapt hij bij zijn kostbaar koren om het te bewaken tegen dieven, zo mag je aannemen. Let goed op waar Boas gaat liggen, zei Naomi. Daar staat het Hebreeuws woord makom, mokum, de plek. Let goed op de plek. De plaats, de aangewezen plaats, de verkoren plek. Let goed op waar Boas gaat liggen. Laat je niet zien, als hij slaapt, de deken aan zijn voeteinde terugslaan en daar gaan liggen aan zijn voeten. Wat betekent dat zijn voeten onthullen? Openbaren zoals er staat. Dat is een metafoor, dat is een omschrijving. Voeten staan namelijk ook voor het mannelijke geslacht, voor het hoger gelegen lichaamsdeel dan de voeten. Dat wordt dus omschreven met het woord voeten. Als je kijkt naar het schilderij van Chagall, die Rut en Boas heeft geschilderd, dan zie je dat hij ze naakt heeft geschilderd op die dorsvloer. Dat deze nacht dus al overvol is van vruchtbare liefde. Want nageslacht, daar gaat het om. Maar, Rut, wachten, afwachten, stil blijven liggen. Boas zal je vertellen wat je moet doen. Rut antwoordt: ik zal doen wat u zegt. Rut gaat ook plaatsvervangend voor Naomi. Want in het volgende hoofdstuk, Rut 4 vers 17, staat er: de zoon zal aan Naomi geboren worden. Hoe zou deze dochter van Moab, Rut dus met het bloed van Moab in zich houden? Neemt ze ook een kind voor zichzelf, zoals de dochters van haar voorvader Lot? Rut is niet op zoek naar een kind voor zichzelf. Niet op zoek naar geluk voor zichzelf. Hoewel Naomi het wel zo verpakt. Rut is op zoek naar het beste voor Naomi en haar volk, ja nu haar volk, Israël. Rut gelooft, en dat doorstraalt het hele boekje Rut, die feestrol van Pinksteren. Rut gelooft onvoorwaardelijk in de God van Israël. Ze is echt niet een naïef, een waaghalzerig meisje, een onwetende vrouw. Ze is tenslotte 10 jaar getrouwd geweest met een Joodse man. Ze kent de hoogte en de diepte van het leven. Onzekere toekomst, onbekend volk, onbekende God. En zo zegt ze: ik zal doen wat u mij zegt. Mij geschieden naar uw woord, op hoop van zegen. Ze gaat naar de dorsvloer en doet precies wat de schoonmoeder haar heeft opgedragen. Letterlijk staat er, ze daalde af. Bethlehem op 2 heuvels gebouwd, de dorsvloer lag blijkbaar laag. Ze daalt af. Er worden, en dat is eigenlijk steeds zo in de Heilige Schrift, er worden geen gevoelens uitvoerig beschreven. Wat dat betreft staat het wat loodrecht op onze tijd. Wat voel je, Rut? Wat gaat er door je heen? Vertel eens, wat heb je nou onderweg bedacht, wat ging er allemaal nou door je hart heen? Zo vertelt de Bijbel niet. Allereerst de daden, het doen en de feiten. Voor emotie moet je vooral tussen de regels doorlezen en horen, dat het resoneert in je ziel. Boas eet en drinkt, voelt zich voldaan, legt zich te slapen tegen een hoop gerst. Dan komt Rut stilletjes naar hem toe, slaat de deken aan zijn voeteinde terug en gaat liggen. Daar ligt Boas, lekker gegeten en gedronken, helemaal voldaan. Na gedane arbeid, niet waar, is het zoet rusten. En stilletjes komt Rut naar hem toe, naar hem toe. Horen wij haar bonzende hart niet? Toch een vraag zo van: wat gaat er door haar heen? Kijk maar, eerst kijken. Rut is de vleesgeworden vraag van de mens om bescherming, om veiligheid, om rust. De beschrijving van de scène op de dorsvloer klinkt zakelijk. Maar er klinkt een diepe, warme gloed doorheen. En die klinkt met name in dat werkwoord kennen. Er zit een erotische ondertoon in het verhaal. Maar zo fijn verteld, zo teer en zo vol eerbied. Dat woord kennen, dat klinkt ook telkens door in het verhaal. Zo van, maak je niet bekend aan die man voor hij zich te goed heeft gedaan. Zoals het Hooglied zegt, wek de liefde niet op voordat die liefde zelf, voordat het haar lustte, zegt de Statenvertaling, voordat het heilig moment is aangebroken. En ook kennen in wanneer hij gaat liggen, ken jij de plaats waar hij ligt, die plek, die aangewezen plek, dat heilig moment en die heilige plek. Dat is kennen. Zoals kennen is op intieme wijze elkaar leren kennen, Adam bekende Eva. En dat woord voeten, nogmaals, dat komt in de Bijbel vaak voor afhankelijk van de context, maar kan dus ook gebruikt worden voor het hoger gelegen mannelijke lichaamsdeel. Maar nooit, nooit loopt het verhaal het gevaar om plat en platvloers te worden. Want met die warme gloed, waarin de nachtelijke ontmoeting van Rut en Boaz beschreven wordt, komt er een goddelijke vonk mee. En dat zit ook nogmaals in het woordje plaats. De plaats waar Boaz gaat liggen en waar Rut bij hem komt liggen, dat is Makom, dat is Jerusalem, dat is de heilige plek door de eeuwige zelf aangewezen. En daar, daar zal het geschieden. Midden in de nacht schrikt Boaz wakker. Hij draait zich om en ziet een vrouw aan zijn voeteneinde liggen. En het geschieden staat hier. Nu gebeurt er iets en het geschieden. Boaz schrikt, hij rilt, misschien een nachtdemon, en draait in het rond. Hij voelt iets en zie een vrouw. Die zinderende verwachting in het verhaal wordt ook nog versterkt door het tijdstip waarop die gebeurtenissen plaatsvinden, in de nacht. Midden in de nacht. Te middernacht, dat is vaker een moment waarop belangrijke dingen gebeuren. Zoals in de gelijkenis van de wijze en de dwaze bruiloftsgasten, waarbij de bruidegom komt te middernacht. En de sluier van de nacht houdt de belofte in dat het licht zal worden. Dat er na de nacht echt een nieuwe morgen zal aanbreken. Dat nieuwe hoop zal doorbreken. Wie is daar, vraagt hij. Ik ben het, Rut, zegt ze. Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. Lieve gemeente, dat is het enige woord dat we Rut zelf horen zeggen. Wie ben je? Rut. Kunt u voor ons als losser optreden? En dan komt die uitdrukking, spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Het spreiden van de vleugel, dat is de hoek van de kleding, de hoek van het kledingstuk, plaatsen boven een meisje, dat is het teken dat zij nu bruid is en dat het huwelijk is bedoeld. Dat is nog altijd ook in het Midden-Oosten een gewoonte. Het spreiden van de vleugel of de mantel als huwelijk, als symbool en teken van het huwelijk. Trouwens, dat waren Boaz's eigen woorden geweest tegen Rut toen hij hoorde wat ze allemaal gedaan had voor Naomi. In het vorige hoofdstuk, vers 12, zegt Boaz, mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen, de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels jij een toevlucht hebt gezocht. Daar komt die uitdrukking dus vandaan. Het is allereerst onder de vleugels van de eeuwige en dan hier onder de vleugels van Boas. Op die uitspraak van Boas komt Rut nu terug. Nu vraagt ze hem zelf zijn vleugels uit te slaan over haar. Dat is poëzie, dat is taal van de Heilige Schrift. Nog een voorbeeld, Ezechiël, profeet. Daar zegt de Eeuwige tegen zijn volk, ik kwam voorbij en ik zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je en jij bent de mijne, God en Israël. En daarbij de vraag, Boas, wilt u een losser zijn, een verlosser? Concreet de grond terugkopen van Naomi die gedwongen was haar grond te verkopen. En, vraagt ze, nageslacht verwekken bij de weduwe. Zodat de naam uit Israël niet wordt uitgeroeid. Zodat het nageslacht, en dat is het perspectief, getuige kan zijn van de komst van de Messias. Want u bent een losser, zegt Rut tegen Boas. Met een beroep op God die beloofd heeft ons leven te verlossen van het graf, Psalm 103. Losser, verlosser, de gezalfde, de Messias. Zegt Jezus zelf, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen, om te verlossen, om te bevrijden, om de mens weer in die ruimte te stellen zoals God het heeft bedoeld. Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter, zegt Boas. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al gedaan hebt. En dan volgt er iets bijna laconiek, iets heel menselijk concreets. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Gezegend ben je van de eeuwige. Je bent trouw, Rut. Je bent vrij nu als weduwe. Maar naar jonge mannen, jonger dan ik, of ze nu rijk of arm zijn, heb je niet gekeken. Die ben je niet gevolgd, zo staat er letterlijk. En daarom, mijn dochter, en dan komen die woorden die altijd als eerste klinken, als de hemel zich aan de aarde laat zien, de openbaring, wees niet bang, wees niet bevreesd. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Vrees niet. Boas verstoot haar niet, integendeel. Een bijzondere vrouw ben je, dat weet iedereen intussen. Letterlijk staat er, je bent een sterke vrouw, een vrouw van macht. Van deze macht, dit soort van macht, de macht van de liefde. Maar, en dan komen de regels van Israël, die altijd gelden en die ook nu gelden, maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, is er nog iemand anders voor wie dat geldt, die dichterbij staat bij jullie dan ik, dan gaat die voor. Maar dat kan op dit moment niet opgelost worden. En daarom zegt Boas, blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losse wil optreden, die ik op het oog heb, dan is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het. Zo waar de eeuwige leeft, ben ik je losser. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. Blijf vannacht. Boas en Rut, beide zijn ze sterk. De Bijbeltekst laat de intieme gemeenschap wachten tot het volgende hoofdstuk. En zo gaat het door de nacht naar de morgen, in stille verwachting. Zullen we eraan denken als we straks gaan zingen, stille nacht, heilige nacht. Dit is het verhaal. Rut en Boas op de dorsvloer in Bethlehem. Deze nacht. Deze stille nacht, deze heilige nacht. En uit deze beiden is de Messias voortgekomen. En ze bleef tot de ochtend aan zijn voeteinde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op. Onderschat de dorpsroddel niet, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorpsvloer was geweest. Hij zei, toen ze ver was, pak je omslagdoek, houd hem open. Dat deed ze. En hij goot 6 maat de gerst in. Hij hielp haar om dit alles op te tillen. En daarna ging hij naar de stad. Je omslagdoek, je sluier, houd die vast aan de 4 hoeken. En Boas stortte graan in. 6 volle maten. 6. Niet 7. Niet 7 nog. Dat komt. 6. Boas stort zijn zaad uit in haar schoot. Maar nog niet volkomen. Niet 7. Maar 6. Die volheid wordt bewaard voor het slot. Slot van hoofdstuk 4. Daarna nam Rut Boas bij zich. Ze werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. Ten slotte, Rut gaat naar haar schoonmoeder, die haar natuurlijk vraagt hoe het er was vergaan. Rut vertelt het verhaal, alles wat Boas voor haar had gedaan. En dan vraagt ze, wie ben je, mijn dochter? Of waar ben je? Want het was nog een beetje donker in de ochtend. Ben jij nou een onteerde of ben je een beschermde vrouw? En dan vertelt ze alles wat Boas voor haar had gedaan. Kijk, zegt ze, deze 6 maten gerst heeft hij me gegeven. Want, zei hij, jij moet natuurlijk niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Heeft Boas dit gezegd of was het een initiatief van Rut? Naomi, leeg. Was ze teruggekeerd uit Moab. Leeg zal ze niet langer zijn na deze nacht. En daarop zei Naomi, blijf je dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter. Want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Zit stil. Advent. Wacht hoe de zaak zal vallen. Deze stille, deze heilige nacht in Bethlehem. Vandaag zal hij de zaak regelen, vast en zeker. Gemeente, zo is de Messias gekomen. Zo menselijk herkenbaar. Gods doen en laten verweven met ons laten en doen. Dat is de geest. Wij kunnen het zelf ook niet meer onderscheiden. De gemeente, de bruid van Christus, legt zich aan zijn voeten. Verlos ons. Het is advent. Het is stil. Het is donker. De gemeente wacht en verwacht in de stad Amersfoort. En gaat misschien komende week even getuige zijn van het aansteken van het licht van Chanukka bij de synagoge. Want ook het Joodse volk wacht, verwacht. De losser, de verlosser, die het land terugkoopt. En dat land is tenslotte niet minder dan de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. De verlosser die voor nageslacht zorgt. In de oude kerk zeiden ze, en dat is een moment waar je de komende dagen misschien kunt overpeinzen de gedachte. In de oude kerk zeiden ze, Jezus is onze eerste voorouder. Je kijkt dus niet naar je natuurlijke genealogie. Maar je stamt van Jezus af, hij is die eerste voorouder, in die lijn van het geslacht. En met hem zullen we de aarde beërven, maar daarop de dieren en wij mensen, onder een open hemel, als een levend loflied. Samengevat, uit Boas, nakomeling van Peres, jawel, Peres. Uit Rut de Moabitische, nakomeling van Lot, jawel, Lot. Boas en Rut, heiden en Jood. Uit het geslacht van een vader en een dochter. Van een vader en een schoonmoeder, schoondochter. Uit het waagstuk van de nacht op de dorpsvloer. Zo is God mens geworden. Zo is de Messias geboren. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God. Amen. Laten wij onze God danken en ook voor en met elkaar bidden. Bezegend zijt gij, eeuwige, die uw verbond met uw volk Israël hebt gesloten, waarvan wij nooit hebben vernomen dat u het hebt afgebroken. Gezegend zijt gij, eeuwige, dat u ons in de lichtkring hebt doen wandelen en staan, dat de woorden van Rut, uw dienares, ons niet vreemd mogen zijn. We danken u voor uw gulle, hartelijke liefde in de avond. We bidden u voor de nacht die om ons heen is, dat u zelf uw licht ons gunt in de ogen. De komende week met de gemeente hier in de voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal. De komende week waarin bij de synagoog in deze stad het Chanukah-licht zal worden ontstoken, waarvan we weten dat Jezus volgens het evangelie ook dit feest met zijn volk heeft gevierd. We bidden u bijzonder voor een vraag vanuit de gemeente. Een medemens zal worden uitgezonden voor 5 maanden naar een ver land, waarvan wij de naam niet kunnen noemen, maar waar de inzet zal zijn voor de medemens, medemensen voor uw kinderen op aarde. Ga voor, wees gij zelf het licht en bedek hem met de schaduw van uw vleugelen. Zo bidden wij, ook een ogenblik in de stilte, omdat ons hart iets tegen u wil zeggen waar geen woorden van anderen voor beschikbaar zijn. Om samen te schuilen in de woorden die Jezus zelf ons leert. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is gezang 122. Ik vraag u zover dat mogelijk is nu op te staan van uw plaats. Om met elkaar, verbonden met de gemeente van Christus over deze hele wereld, verbonden met Israël, delend in de aan Israël geschonken verwachting van het Koninkrijk van God, om samen te zeggen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in de hel, op de 3e dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Thank you.
Ga wij zo door de nacht heen naar de morgen die al is aangebroken. En onderweg mogen wij zijn dragers van de zegen van God met allen die ons lief en dierbaar zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.